Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee P.J. Visser uit Amsterdam voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Romeinen 7. De kerkdiensten van zondag 26 augustus. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste is bestemd voor de vakantie Bijbelweek, de tweede voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is er een derde collecte die bestemd is voor de instandhouding van de eredienst. Vanavond is de voorzang uit Psalm 100 vers 3, ga tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof. De kerkenraad wenst u en jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde schiep, die de trouw houdt van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede van God onze Vader in Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik stel voor dat we de dienst gaan voortzetten met het zingen van de 107e psalm en daarvan het eerste en het 11e couplet. Het gaat vanavond over, aan de hand van Romeinen 7, over de verlossing die ons in Christus is bereid. En dat is een verlossing die heel ons bestaan omvat. En tegelijk, ja, dan lopen we er tegenop dat het lang niet altijd zo lukt en loopt als dat we het zouden verlangen en willen. En om te beginnen gaan we eerst maar onze God de lof toezingen vanwege die goede tierenheid van hem, die goedheid, waarin hij naar ons omzag en naar ons omziet. Psalm 107, vers 1 en 11. In gemeenschap met de gemeente van Christus doen wij nu belijdenis van ons geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen wij het zesde couplet uit de 29e psalm. Psalm 29, het zesde couplet. Ieder van u zegt nu met mij mee in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus, de Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren is uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald is tot in de hel. Die ten derde dagen is opgestaan uit de doden, opgevaren is naar de hemel en die nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En ik geloof een leven in eeuwigheid. Amen. Voordat we nu met elkaar Gods naam aanroepen en hem vragen of hij ons zo door zijn geest nabij wil zijn, dat we horen wat hij ons in dit uur heeft te zeggen. Laten we samen gaan bidden. Genadige en barmhartige God en Vader, wij komen tot u. We roepen u aan. Met dat we hier bijeengekomen zijn, u de lof toezingen. We zijn begroet met genade en vrede. Komen wij u bidden om dat wat is toegezegd en beloofd, uw geest, onder ons, in ons, bij ons, op zo'n manier dat de woorden die we lezen, de woorden die we horen, de verkondiging, niet het ene oor in en het andere weer uitgaat, maar dat het raakt, haakt aan dat wat er in ons leven omgaat. En dan op zo'n manier dat u ons daarin aanspreekt en opzoekt. En door deze dienst heen genadig met ons in de weer zult zijn. Deze plek als huis van gebed en werkplaats van uw geest. Laat het vanavond zo zijn dat die geest krachtig doorwerkt. Door het woord heen. Iedereen zo weet te zoeken, te vinden. Dat we ons door u weten opgezocht, aangezien. Jonger of ouder, maakt niet uit. Voor u maakt de leeftijd geen verschil. We bidden u of u zich zo wilt ontfermen en ons nabij wilt komen en ons de spiegel voor wilt houden, maar ook ons de hand wilt reiken. En dat we worden verrast voor het eerst en eens te meer door uw genade, door uw trouw, door uw geduld, door uw vasthoudendheid. Zo bidden we, Heere, voor elkaar. En voor ieder die met ons verbonden is, waar ook maar, zegen ons allen. Om Jezus wil. Amen. We Wij gaan lezen met elkaar uit Romeinen 7. We lezen dat hele hoofdstuk. En dat is, zo op het eerste gehoor niet een van de gemakkelijkste hoofdstukken. Paulus heeft ook een bepaalde manier van redeneren. Dat hoorde toen bij die tijd. Dat hij elke keer een stapje verder gaat. En vragen oproept en bezwaren en daar dan weer op ingaat. Nou, dat zijn misschien niet altijd gelijk onze vragen. Dus in die zin kan het dan wat onherkenbaar overkomen. Maar ik lees het en ik hoop dat door de verkondiging heen het dan helder zal worden wat die nou eigenlijk bedoelt met alles wat hij hier in dit hoofdstuk schrijft. In ieder geval, en dat is ook wel even goed om te weten, er is natuurlijk wel het een en ander aan vooraf gegaan. Hoofdstuk 3 bijvoorbeeld, daar ging het erover dat wij allen gezondigd hebben op zo'n manier dat de heerlijkheid, dat de glans er totaal af is voor God. En dat we om niet, en dat is zo bijzonder, worden gered, gerechtvaardigd. Niet omdat wij er iets aan hebben gedaan, maar omdat hij het heeft gered. En dan in hoofdstuk 4 gaat het over om daarin geloof uit te leven, op hoop en tegen hoop. Ook tegen je eigen gevoelens en tegen je eigen veroordeling in. Dat je denkt, hoe moet dat nou ooit? Zoals Abraham de belofte van God geloofd heeft. En alleen maar is afgegaan op dat woord, overigens met vallen en opstaan. En dan het vijfde hoofdstuk, dat zet heel breed in. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. Een ruimte. Zo geweldig. Om daarin te staan. Om daarop door te leven. En dan wordt het door Paulus heel mooi beschreven. Voordat u en ik maar ergens om hadden gevraagd. Toen wij nog zondaren waren, zo staat er. Heeft God in Christus zijn liefde bevestigd en het gered. Hij is ons voor, zo gezegd. Hij is niet afhankelijk van of wij erom komen. Nee, hij is er zelf mee gekomen. Ook in ons leven, mag ik hopen. En dan het zesde hoofdstuk, ja, dat gaat daar dan op door en zegt, als je dan met Christus bent gestorven en bent opgestaan, dan is er ook een heel nieuw begin. Houd het ervoor. Elke morgen als je opstaat, zo gezegd, en je ziet jezelf dan staan in de spiegel. Wie zie je dan? Ja, dan zie je jezelf. Nee, zegt Paulus, je ziet iets meer. Tenminste, vanuit Christus. Dan zie je iemand die met Christus gestorven is en is opgestaan. En kijk zo naar jezelf. Houd uzelf dat voor ogen. En met dat je jezelf dat voor ogen houdt, dat het niet van jou afhangt, wat jij er die dag van terecht brengt, maar dat je mag beginnen vanuit die werkelijkheid die God zelf heeft bereid, word je geroepen. Om dan ook als een mens die met Christus gestorven is, waarin het oude is voorbijgegaan en je bent met hem bent opgestaan, om dat nieuwe dan heel letterlijk handen en voeten te geven, ogen en oren, hart en stem. Dat je je leden in dienst stelt van de gerechtigheid, want van nu af aan ben je onder de genade. En dan krijg je hoofdstuk 7. En dat gaan we nu lezen. En dan lezen wij als volgt. Of broeders, zusters, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter is gestorven, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man nog leeft, zal zij een overspelige worden genoemd. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is, als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo dan, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen we in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld worden door de wet in onze leden, werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeg gebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Want we weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doe zie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dat teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover deze lezing. Wij gaan nu zingen met elkaar in antwoord op de lezing en als voorbereiding op de verkondiging uit de berijming van het gebed des Heren, vers 1, 7 en 8. En ja, dat doen we niet voor niets natuurlijk, dit gebed, juist nu, ja, dat we deze woorden hebben gelezen, want ja, aan de ene kant, we roepen hem aan als onze Abba, die naar ons heeft omgezien in genade, en tegelijk, we lopen ja, ook tegen onszelf op, tegen dat wat er in ons opkomt, in ons huis, dat wat er op ons afkomt, van buitenaf, en de boze die ons te grazen kan nemen, voordat we er erg in hebben, zodat het goede wat je wilt, dat je dat niet doet. En het kwade wat je niet wilt, dat je daar zomaar in vervalt. Daarom een gebed, want Jezus wist er alles van. Dat als we zijn gered, dat we daarmee nog geen heiligen zijn. Een gebed om hulp van hoger hand. De berijming van het gebed des Heren, vers 1, 7 en 8. Thank you. In antwoord op de verkondiging zingen we een gebed. En al luisterend zal het helder worden waarom we uitgerekend dit gebed zingen. Neig mijn hart, voeg het samen tot de vrees van uw naam. Want dat is geen vanzelfsprekendheid. De 86e psalm, het zesde couplet als antwoord op de verkondiging. Gemeente van Christus, je zult maar met de wet getrouwd zijn. Dat is een hele goede man trouwens. Daar mankeert helemaal niets aan die man. Maar hij zet wel steeds de puntjes op de i. En hij neemt er geen genoegen mee als wij daar een beetje zo, nou ja, hapsnap mee omgaan. Integendeel. De wet die zegt, u zult niet. En dan niet met, nou ja, voor zover het lukt. En als het even niet gaat, ach, ik ben ook de moeilijkste niet. Nee. Toch, de wet van God, een goede man. Ga maar na. Hoe dat huwelijk tot stand gekomen is met de wet. Dat gebeurde bij de Sinaï, u weet het. God die zijn volk had verlost uit Egypte en het naar de Sinaï had geleid. En zich daar aan hen verbonden had. Verbond van trouw en liefde. Getrouwd, zegt Hosea later. Ik ben de ik ben die ik ben. Uw God. Hij had zich helemaal aan hen weggegeven. Maar nu spreken we één ding af. Zei hij erbij, van nu af aan ben ik jouw nummer één. Geen andere goden meer. Geen één. Mij zul je lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met al je vermogen en alle kracht, met alles wat in je is. En daarbij wil ik voor jou zijn zoals ik ben. Je gaat niet je eigen idee van mij erop nahouden. Geen gesneden beeld, ook geen denkbeeld, zodat het jou een beetje beter uitkomt en past. Nee, ik ben die ik ben en zo wil ik zijn en zo wil ik worden geliefd door jou en gekend. En daarbij, ja, die naam van mij, daar leef jij bij. Die prachtige naam, daar waarmee ik mezelf aan jou verbond. God. Barmhartig, genadig, langmoedig, trouw, groot van goedheid, die vergeeft zonde, overtreding en ongerechtigheid. Daar ga jij op door. Je gaat die naam niet gebruiken voor je eigen gelijk, als een vlag die de lading moet gaan dekken of zo. Nee, die naam. Die naam zal je hart hebben. Mijn naam. En één dag in de week. Ja, die is echt voor ons. Alle dagen natuurlijk. Dat je met me opwandelt. Maar één dag is het echt iets tussen jou en mij. Helemaal. Gedenk de Shabbat, dat u die heiligt. Die krijg je van mij vrij. Mag je de boel even laten en dan is het... Nee, niet alleen maar voor de vorm en als een zucht en bijna soms als een vloek van dan mag ik helemaal niks, maar als een zegen ervan genieten. Van die nabijheid en van dat wat ik voor je ben en dan op adem komen. Je mag ook uitrusten en genieten van dat wat ik je heb gegeven en van degene die jou toebehoren. Want dat hoort erbij, dat is één verhaal. mij liefhebben boven alles en de naaste als jezelf, vooral de allernaaste. Je man, je vrouw, je kinderen, je familie, die. Een hele dag met mij en voor elkaar. En eer je vader en je moeder. Dat betekent, ja, zoveel als dat je in elkaar wordt gezegend. Ouders in hun kinderen en kinderen in hun ouders. Dat het over en weer open is. En dat zo datgene wat ik wil zijn van generatie op generatie zal doorgaan. Die barmhartigheid doet tot in het duizendste geslacht dat. Mooi hè? Die wet. Ik vind het een mooie man. Vind je niet? God zelf die in zijn wet zich zo verbond aan Israël. Hij vraagt toch niet te veel? Het is toch het minste wat hij zeg maar vragen kan. Dat wij toch niet zomaar een loopje met hem nemen en ons hart overal heen trekt en overal voorin is behalve voor hem. En dat we die naam van hem alleen maar voor de vorm op de lippen nemen en er niet met hart en ziel uit leven. Nou ja, ik noem maar wat. En ja, we zijn pas op de helft. Niet doden zul je. Ik ben de God van het leven. Doden hoort daar echt niet bij. Ook niet met je woorden. Zou Jezus later uitleggen. Of met je blik. Of in je hart. Hoe? Even spannend, vind je niet? En ik kijk niet alleen naar de buitenkant. Ik kijk dwars door je heen. Ik zie wat daar omgaat. En de echt zul jij niet breken. De trouw aan elkaar. En dat niet alleen in de zin dat je niet uit elkaar gaat, maar dat je ook niet van elkaar vervreemd en elkaar niet meer ziet staan en elkaar niet de liefde en de trouw schenkt die je hebt toegezegd. Niet stelen zul jij. En niet alleen dat jij wat ontvreemd van de ander, maar ook dat je de ander ja, dat gunt wat hem of haar toekomt. Dat heeft natuurlijk ja, allerlei verschillende vormen. Niet stelen. Dat is royaal zijn naar de ander toe. Geen vals getuigenis. Elke leugen zal van u zijn geweerd, schreef Petrus later. Alle gelieg en bedrieg, dat hoort niet bij mij. Ik kan daar ook niet mee leven. Ik verdraag dat niet. Dat is regelrecht uit de hel, liegen en bedriegen. En daarbij niet begeren. Dat je niet constant zit te kijken om je heen, naar dit, naar dat, naar die of gene. En wat het ook maar is. De man, de vrouw, de os, de ezel, de auto, het huis. Nou ja. De wet, dat is de wet. Dat is niet een hele set regels. En allemaal hekken. De wet is een weg. De Torah is een weg. De weg van het leven. De weg waarop het, ja, waarop het je goed gaat. Waarop het tussen God en jou zo loopt zoals het hem voor ogen staat. En onderling je ook het goede aan elkaar geeft en het goede aan elkaar beleeft. Dat. We waren, zegt Paulus, getrouwd met de wet. Mooie man, goede man. Is de wet verkeerd? Volstrekt niet, zegt hij een en andermaal. Volstrekt niet. De wet is goed. Mankeert helemaal niets aan die wet, aan die man. En toch wat een beklemming om getrouwd te zijn met zo'n man die met minder geen genoegen neemt dan met heel je hart. En met heel je ziel en met al je gedachten en met alle kracht en altijd en overal. En die je geen ruimte geeft. Om een beetje aan te rommelen. Een mooie man, een goede man, hij heeft gelijk. Hij zet de punten op de i, vooral op de i van de liefde. Want dat is de wet in één regel, in één zin. Hem zult u lief hebben boven alles en uw naast als uzelf. En hij heeft gelijk, u hebt gelijk, o God. Maar ik, je zal ermee getrouwd zijn. Ja, zegt Paulus, zolang twee die getrouwd zijn, allebei, zeg maar, leven, zijn ze aan elkaar verbonden. Maar intussen, en we hebben het gelezen in vers 7 tot en met vers 13, en daar... Ja, daar gaat de redenering wat heen en weer. Intussen, getrouwd met zo'n man, sta ik er natuurlijk wel geregeld gekleurd op. Want ja, hij wil mij helemaal en hij wil alles en hij accepteert geen tekort en geen gerommel. Maar ja, hoe goed dat ook is, dat wordt voor mij de dood. Dat betekent voor mij oordeel. Dat die wet altijd ja, de vinger bij iets legt wat ik net niet opbreng. Het is nog erger, juist als de wet dat zegt, dan is er in mij iets wat er tegenin wil gaan. Wat toch even, in plaats van het wandelen in die weg, natuurlijk is dat goed. Maar er is iets wat trekt en wat maakt dat ik zomaar van het spoor af ben en maar wat aandoe. Net in hoe het in me opkomt. Door de wet komt het aan het licht dat het er bij mij niet in zit. Die liefde niet. En om maar eens wat te noemen, als het over dat begeren gaat. Hou maar op. En als die wet dan dwars door me heen kijkt, God zelf... Waar blijf ik dan? Zonder de wet, ja, geen centje pijn, dan denk ik, nou, het valt best mee. Ja, ik doe toch een beetje zoals iedereen doet en ja, ik hou mijn fatsoen, zo hoor je ook om je heen van mensen. Ik zou niet weten wat er nou precies aan mij markeert, natuurlijk ben ik ook geen heilige, maar ik geef ieder het zijne, dat hoor ik nog alles, en u waarschijnlijk ook. En je denkt het misschien voor jezelf soms ook, ja hallo, ik doe mijn best hoor. Ik kan er ook niet veel meer van maken als dat ik ervan maak. Ik ben ook maar een mens, ja. Klopt. Met dat het gebod komt, komt de zonde tot leven. Die wordt dan leven, die wordt zichtbaar zo gezegd. Daarvoor geen idee, maar met dat de wet komt, komt het aan het licht. Je kunt het vergelijken met... Iemand die eigenlijk heel onhandig is. Nou, zolang die verder niks doet en gewoon een rondje wandelt, op zijn stoel blijft zitten en de krant leest, dan kom je, nou, dan heb je niet zoveel erg in. Maar neem eens iemand in dienst die onhandig is. En die moet op tijd op zijn werk zijn en er wordt het een en ander van hem of haar verwacht dat hij dat dan zal doen op die dag. Ja, dan komt ineens die onhandigheid aan het licht. Die wordt dan levend, zo gezegd. Is te laat of weet niet goed waar hij beginnen moet. Of hoe hij het klaar moet spelen. Is die baas daarmee verkeerd? Natuurlijk is die baas niet verkeerd. Die baas is prima. Maar het zit er bij die werknemer niet in. En dat komt eruit als die baas hem in dienst neemt. De wet, zo staat er in vers 12, is heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En je kunt die wet niet de schuld geven dat hij te veel verlangt. Dat is gewoon heel terecht wat die wet verlangt. Dat God dat van ons wil en dat hij met minder geen genoegen neemt. Maar toch, met dat goede... wordt verlangd en het is goed, zeker, het klopt. Kom ik aan het licht als zondig, uitermate zondig. Het schot er aan alle kanten aan. Getrouwd met de wet. Ja, een prachtige man, maar die vrouw, hè, die vrouw. U en ik. Bij die vrouw zit het er zomaar niet in. Bij Israël niet, dat zie je door heel het Oude Testament heen. Hun hart raakten ze zomaar kwijt aan andere mannen. Afhoereren heet dat met een oud woord. En dat ging als vanzelf, daar hoefden ze helemaal geen moeite voor te doen. En wij ook niet, denk ik, hè? Wij ook niet. Je verliest je hart zomaar en dit en dat en zus en zo. En God heeft het voor het nakijken. Hij ziet je soms zomaar de hele dag niet. Of een paar dagen niet. Of een week niet. Of nog langer. Toch? Overal vol van, overal in de weer. En hij staat erbij en kijkt ernaar. En zo zijn we niet getrouwd. Je zou mij lief hebben boven alles. Dat had ik je toch gezegd. Ja, heren. Sorry, maar dat heb ik niet. Nee, precies. Uitermate zonde. Dan kom je met je burgerlijk fatsoen en ook met je kerkelijk fatsoen natuurlijk niet meer uit, hè? Als je goed gaat luisteren. En trouwens ook die dingen die heel concreet worden genoemd. Ik heb dat net gezegd en u denkt, ja, dat is mooi. Ja, dat is mooi, het klopt. Maar dan kijk je het naar in je leven en dan klopt het ineens helemaal niet meer. Althans, dat leven van jou. En dan komt de zonde tot leven en dan denk je, ja, aan alle kanten tekort. Al doe ik mijn best. Die vrouw. Ze probeert wel, maar ze faalt. En trouwens, ze probeert lang niet altijd. Ze denkt soms ook, hij bekijkt het maar. Die man die kan wel alles verlangen, maar zo ben ik niet. Dat haal ik niet, dat breng ik niet op. Ik weet niet of u het wel eens ontdekt hebt. Ik kan me nog goed herinneren. Die avond. We waren op vakantie. Ik had eerst tot mijn 11e had ik helemaal niks met God. Ik was niet als kind meegaand. Ik had me voorgenomen, ik stop ermee als ik 18 ben. Dat wisten mijn ouders niet, maar dat wist ik wel. Ik zong een versje voor het slapen gaan en dat was het. Maar ik had nog nooit gebeden. Tot mijn 11e, nooit. Om niks. Kon me helemaal niks schelen. En toen op mijn 11e, toen kwam God voorbij en toen ineens ontdekte ik, hij leeft en hij zoekt me. En toen werd het anders. Toen die avond heb ik voor het eerst gebeden, dat weet ik nog wel. En toen ineens had hij zich aan mij verbonden en ik was verbonden aan hem. En ik wilde natuurlijk heel graag helemaal hem toebehoren. En ik wist dat ik genade nodig had. En verder, ik wilde ook ineens alles doen wat hij van mij verlangde. Maar het viel zo tegen. En op een avond, nadat ik een jaar of wat zo in de weer was geweest, zoekend, biddend, struikelend, vallend. Soms het idee, nu gaat het en dan ging het weer helemaal niet. Toen op een avond, toen drong het ineens tot me door wat hier staat. Uitermate zondig. Je kunt het vergeten, jongen. Ja, het ligt niet aan God, hij is goed. Het ligt niet aan de wet, die klopt. Maar het zit er bij mij niet in. Wat niet? Nou, die liefde niet die hij verlangt. Mij liefhebben bovenal en de naaste als jezelf. Om van de rest maar te zwijgen. Al die hele concrete dingen waarin het aan het licht komt. Dat het mij niet lukt. Al doe ik nog zo goed mijn best en het drong ineens tot me door. Die eerste 11 jaar had ik God gewoon... Ik had helemaal geen boodschap aan. 1,5 verzet. Dus dat was helemaal niks, de eerste 11 jaar. Maar toen, tussen mijn 11e en mijn 18e zo gezegd... Ja, wat was het toen? Was het toen liefde? Hij was wel voorbijgekomen en had zich aan mij verbonden, al in mijn doop trouwens, maar... Het zat er bij mij niet in, die liefde. Ik was in de weer. Ja, waarom? Nou, om erin te komen. Wat erachter zat, ja, toch wel iets van angst ook. En van eigen belang. Ik wilde worden gered. Ja, en zo ga je met een vijand om, hè. Je duwt hem weg. Je verzet je. Of je probeert in de gunst te komen. Om op je hand te krijgen. Ik bidden. Nog echter proberen te bidden. Maar ik had het niet. En ineens drong het tot me door. Oh God, ik kan me of verzetten, of ik kan alleen maar angstig mijn eigen belang zoeken. Maar één ding heb ik niet, dat wat u zoekt. De liefde. Ik heb het niet. En ik zei het al om van de rest maar te zwijgen. En toen zakte ik zomaar door alle bodems heen. Paulus die zegt hier, de zonde werd levend, met dat de wet zo naar me toe kwam. En me geen enkele ruimte meer liet. Ik bleek uitermate zondig te zijn, terwijl ik intussen zo'n vrome jongen was geworden. Uitermate zondig. Nou, dan zak je het gewoon door alle bodems heen, hè. Dan heb je geen been meer om op te staan. En toch, het was zo bevrijdend. Want ineens was de kramp eraf. Dat ik het zou moeten redden. Heren, ik red het niet. En u, het zit er bij mij niet in. Ik kon het alleen maar toegeven. Net als een kind. Soms houdt het zich krampachtig overeind. En blijft ontkennen totdat het toegeeft. En dan komen de tranen en dan... Ja, het is heel moeilijk, lastig om toe te geven. Maar het is ook bevrijdend. Is het eruit. En nu? Paulus die schrijft in het begin, en dan kom ik weer terug bij het begin van het hoofdstuk, heel mooi. Hij zegt, weet je, zolang die vrouw getrouwd is met die man, ja, zit ze eraan vast. Benauwend huwelijk hoor. Altijd tekort, altijd een man die kritisch is, voor wie het nooit genoeg is. Nou, dat is geen leuk huwelijk. Toch? Als die man is overleden, is ze vrij. En dan, hij keert het dan in vers 4 ineens om. Maar het blijft hetzelfde verhaal. Als één van de twee is overleden, wie is er nu overleden? Wie is er nu gestorven? U, zegt hij, die vrouw, gestorven. Ja, het is even een aparte redenering, maar u snapt het denk ik wel. Gestorven, toen en daar, met Christus. Die wet is blijven staan. Zij is gestorven, met hem aan het hout gegaan. En sindsdien is dat huwelijk met die wet, die eiste en vervloekte en kritiseerde en de vinger erbij legde en voor wie het nooit genoeg was en aan wie je niet kon voldoen, is het met dat huwelijk gedaan, met Christus gestorven. En nu zegt Paulus, dat is mooi hè, dat is mooi. Opdat u, staat in vers 4, aan een ander zou toebehoren, getrouwd met een andere man. Aan een ander zou toebehoren. Aan Christus. Een andere man. Wat voor man? Nou, één die om te beginnen dat bestaan van mij mede dood innam. Het drong die avond ook ineens tot me door. Ik red het niet, maar er valt ook niks meer te redden. Het is gered. Uw barmhartigheid, o God, die aan het licht gekomen is in Christus, de gekruisigde, ineens drong het tot me door. Daar ging mijn bestaan ten onder. Daar werd het gered waar ik verloren ben, in Christus alleen. Paulus had het ook ontdekt na 3 dagen en 3 nachten, dat hij heel ondersteboven was gegaan, want hij dacht, ik ben boven Jan. En toen ineens, toen zat hij aan de grond. En hij dacht, ik hou de wet onberispelijk. Maar ineens toen bleek dat hij dat wat de wet echt vroeg, de liefde van zijn hart, dat hij dat niet had. Hij had het gedaan uit angst en hij was er hoogmoedig van geworden en ontzettend hard. En hij veroordeelde iedereen die er niet over dacht als hij. En als hij ze in zijn vingers zeg maar, kreeg, dan greep hij ze. En hij blies zo staat er dreiging en moord. Hij kon ze wel vermoorden, die vrome jongen. Dus ja, wat stelde dat nou voor, die onberispelijkheid? Zo godsdienstig als die was, zo tekort als die schoot, uitermate zondig. Maar, zegt hij, ik hervond, ja, met dat gebeurde. Ik stierf aan de wet. Die wet die kon mij niet meer redden. Met dat gebeurde, mezelf in Christus, Filippenzen 3 staat het. Gevonden in hem, van een ander geworden, een andere man die mij voor zijn rekening heeft genomen voordat ik erom vroeg. Hij kwam voorbij, mijn leven ging de dood in en met hem opgewekt en nu van een andere man, een man. Tuurlijk, die de wet in levende lijf is, die echt niet zegt, oh het maakt mij helemaal niet uit, maar die tegelijk jou en mij hebben kan. Met al ons tekort. En die bij voorbaat zegt. Het is volbracht. Waar jij tekort schiet, heb ik het voor jou gered. Dat is een andere man. Niet één die constant zit te fitten, zo gezegd. Op jou. Maar één die omarmt zoals je bent en zegt. Je mag het hebben van mijn genade die genoeg is. Opdat je van een ander zou worden. Een ander zou toebehoren. Met als gevolg dat je in nieuwheid van de geest hem dient en niet in oudheid van de letter. Met als gevolg dat je met hem, opgewekt uit de dood, voor hem vrucht draagt. Ineens in een totaal ander bestaan terechtkomt. Ja. Van een ander. En dat maakt ook alles anders. Toch? Een man die jou hebben kan zoals je bent. En die jou omarmt met al je tekort. En die zegt het is voor jou gered. En jij bent van mij. En ik ben van jou. Ik voor u. Daar leven wij van die man. En die ons elke dag met wat er aan schort nabij komt. En zegt, en toch, blijf nou in mijn liefde, hè. Blijf in mijn liefde, laat je niet afleiden. Denk niet, ik hoef niet meer aan te komen. Zelfs al veroordeelt je hart, ik ben meer dan je hart. Blijf in mijn liefde. Echt, doen. Dat maakt alles wel anders, vind je niet? Ik hoop dat je het herkent. Dat je het kunt volgen. Maar ja, is één ding. En daar gaat het vooral in hoofdstuk 7 over in het vervolg. Je bent wel van die andere man. Met dat in de dood van Christus de wet met zijn oordeel tot een eind is gekomen. En jij met hem de dood bent ingegaan. Je bent nu wel van een ander. En dat maakt alles ook anders. Dat heb ik net gezegd. Maar jij bent daarmee nog niet gelijk anders. Die vrouw, haar is wel gered, die mag leven in ruimte, maar die bruid, die houdt haar aard, hè? Ja, zo heeft hij ons getrouwd. Zoals we zijn. En dan is er een wijd en verbreid misverstand in orthodoxe kringen en in evangelische kringen. Een wijdverbreid misverstand. Dat als je door hem bent gezocht, gered, getrouwd, je mag leven voor zijn rekening om te blijven in zijn liefde, door te leven op zijn genade die genoeg is, dan zeggen mensen, ja maar als dat echt is, hè, als dat nou echt is, dan wil je alleen nog maar dat van de Heere en dan wil je nooit meer dat van jezelf. Dan wil je alleen nog maar het goede en nooit meer het kwade. Dat zeggen mensen. Want dan ben je een veranderd mens. Ik moet u eerlijk zeggen, zo staat het niet in de Bijbel. Ja, ze staat toch, je krijgt een ander hart. Ja, weet u wat een ander hart is? Dat is een hart wat niet langer zichzelf probeert te redden, maar dat door de geest gericht is geraakt op God en op zijn hart. Dat is een ander hart. Je leeft nu niet van wat jij opbrengt, maar van wat hij heeft volbracht. Dat is een ander hart. Dus ja, in die zin is er wel wat veranderd. En het staat ook in een ander licht, maar jij bent daarmee nog niet gelijk anders. En we moeten eens ophouden met elkaar op het verkeerde been te zetten. In evangelische kringen doen ze dat ook trouwens. Het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Ze zeggen, jammer, als je in de Heer bent en de Heer in jou is, dan dan ben je de zonde zo'n beetje te boven. Nou, vergeet het maar hoor, vergeet het maar. Er zijn ook al heel wat mensen die daar echt helemaal in onderuit gegaan zijn. En kijk nou niet naar evangelisch alleen die te hoog van de toren blazen, want orthodoxe bekeerde mensen blazen ook te hoog van de toren. Die blazen net zo hoog van ongeveer dezelfde toren. Maar het klopt niet, het is de Bijbel niet. En je weet het als je zelf intussen getrouwd bent met hem, die ander toebehoort, weet je wel. Dan weet je zelf maar al te goed, en ik weet het ook, dat er nog van alles en nog wat in je huist. Jij bent zomaar niet anders. Je bent wel van een ander, maar zomaar niet anders. En dat is, ik zou bijna zeggen, de meest bemoedigende boodschap. Hoe ook om te huilen misschien, maar toch een bemoedigende boodschap. Want heel veel mensen die raken in de war en denken, ja, maar ik merk er zo weinig van dat ik anders ben. Dus zal wel niet echt zijn, zeggen ze dan. Zal wel niet echt zijn. En dat is niet goed. Daar spint de duivel goed garen bij. Zeg, zie je wel, dat deugt niet hoor, want als het echt bij je was, dan zou dit niet meer in je leven en dat niet meer in je huizen. En dan zou je zus en dan zou je zo en dan zou je... En dan heeft hij ons gewoon weer helemaal in de greep, ongemerkt. In de vertwijfeling en in het gedraaien om jezelf heen, wat jij ervan terechtbrengt. Dus ik heb liever gewoon Paulus. Die blaast niet hoog van de toren, die is gewoon ontzettend heerlijk. Die is zo eerlijk dat ik denk, goeiedag zeg. Ik weet niet of ik dat als dominee zomaar zeggen zou. Maar ja, het is goed dat hij het opgeschreven heeft. Maar Paulus is al jaren dag bekeerd, ontzettend eerlijk over zichzelf. Eerlijker dan heel veel orthodoxen en evangelische zijn. En het is een eerlijkheid waar je mee bent geholpen. Hoe verdrietig het ook is hoor, dat er nog van alles aan schort. Maar toch, daar word je meer mee geholpen dan met een vroomheid die niet bestaat. Want wat zegt die Paulus? En dat doet hij vanaf vers 14. Hij zegt, weet je, want ja, die hoofdstukken daarvoor, daar heeft hij het gezegd natuurlijk, hè? En dan zegt hij, dan maakt hij het heel persoonlijk, ik, zoals ik leef, ik ben nog steeds vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Wie een beetje thuis is op theologisch gebied, die weet dat dit het zinnetje was van Kolbrugge. Niet ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Met andere woorden, ik ben wel van een ander, maar ik ben zelf zomaar nog niet anders. En Luther zei het ook, hè? Gerechtvaardigd en tegelijk zondaar. Tot in mijn botten. Of beter gezegd misschien, tot heel diep in mijn binnenste. En wie herkent dat nou niet? Ophouden met die vrome flauwekul. Stoppen ermee. Je houdt jezelf voor de gek. En je maakt er een ander wanhopig van. En het geloof kwijnt alleen maar. Als je meer gelooft van jezelf dan wat die Paulus hier zegt. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nou zijn er misschien ook mensen die denken, nou ik vind het toch negatief, ben je dan altijd zondaar. En... Nee, wacht even. Want Paulus die zegt het nou precies goed. Die zegt... Eén ding weet ik. Naar de innerlijke mens, met dat ik van een ander ben, van hem ben, met dat hij me heeft gered. Hij het heeft volbracht, ik mag leven van zijn liefde. Innerlijk ben ik zo aan hem verknocht dat alles wat hij is en denkt en doet en wil. Hij is de wet in vlees en bloed. Dat is mijn vreugde, daar verlang ik naar. Ik zou niks anders dan willen dan denken, doen als hij. Die liefde leven tot God. Die liefde handen en voeten geven naar de ander. Dat is mijn diepste verlangen, dat is mijn diepste vreugde. Ik dien met het verstand, met mijn hoofd, met mijn hart, de wet van God, de wil van God, dat wat hij van mij verlangt. Dat is het mooiste wat je hebben kunt. Ik wil niets liever dan dat. Maar er is iets in mij zo dwars. Zo dwars. Dat als ik het goede wil doen, dat het kwade zo dichtbij ligt, dat ligt niet mijlen ver weg. Dat denken mensen, oh, ligt mijlen ver weg. Oh nee, het kwaad, daar heb ik niks mee. Nou, vergis je niet. Dat ligt zo dichtbij, zegt Paulus, dat ik me voorneem het goede te doen en ik glij zomaar uit en ik verzand in het kwaad. Dat is eerlijke praat. Dat is hele eerlijk, dat is echt vroom. En dat herkennen we toch? Al ga je aan het avondmaal, al blijf je en leef je in zijn liefde, al weet je gezien en begenadigd, dat is weet je toch. En Paulus zegt het een en ander maal. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat is niet leuk. Dat is eigenlijk om te huilen. Heb je zo'n goede man? En dan ben jij zo'n dwarse, slonzige bruid. Je bent zomaar niet anders. Ja, zegt Paulus, het is niet ik die dat dan doe, want ik verlang om dat te doen wat hij doet, zo te leven. Maar het is de zonde in mij. Oh ja. En dan zijn er mensen die zeggen van ja, daar kan ik dus niks aan doen. Dat ben ik niet meer, dat is de zonde in mij. Maar dat bedoelt die Paulus nou net niet. Hè? Het is een soort afschuifsysteem. Ah, dat is de zonde in mij. Nee, hij doet het veel eerlijker. Hij zegt, er is iets in me dat alleen maar voor hem wil leven. En er is tegelijk iets in me dat zo dwars is. De zonde in mij. Dat is een heel akelig iets. Heel taai. Heel hardnekkig. En die neemt mij gevangen. En die neemt mij te grazen. En die neemt mij het beet. En die haalt me onderuit. En die is zo machtig dat ik er zelf niet tegenop ben gewassen. Laat ik eindigen met een voorbeeld. Nou, eindigen, ik zit ook behoorlijk aan het eind, maar dat doe ik dan aan de hand van een voorbeeld. Gelijk ook voor de kinderen, want voor de kinderen was het misschien niet zo makkelijk allemaal te volgen. Maar ik ga nu iets tegen jullie zeggen en alles wat ik tegen jullie zeg is voor ouderen denk ik ook erg behulpzaam. Kijk. Deze Bijbel hou ik even vast in één hand. Hoe lang denk je dat ik die Bijbel kan vasthouden? Een uur? Wat denk je? Zou het lukken, een uur? Hij zegt nee. Hij knikt. Nou, hij kon wel eens gelijk hebben. Een uur is wel heel lang hoor, zo. Dat gaat heel zwaar wegen. En hoe komt dat nou dat zo zwaar gaat wegen? Dat heeft te maken met een andere wet. Ik wil die Bijbel best vasthouden. Maar er is een andere wet en dat is de wet van de zwaartekracht. En die trekt. En die trekt zo hard, die gaat steeds meer trekken. En dan wordt mijn arm al moeier. Die trekt zo hard dat al zou ik het een uur redden, ik red het niet tot morgenochtend, dat weet ik nou al. Die Bijbel die valt op een gegeven moment uit mijn hand, dan hou ik het niet meer. Al zet ik alles in, al mijn spierkracht, dan nog. Nou, dat zegt Paulus. Het is een andere wet in mij en dan gebruik je ook een ander woord. Een ander principe. En dat trekt. Dat is zo krachtig. En ik wil dat van God en dat van Jezus en van die man die mij getrouwd heeft en die mij zo royaal bemint en mij hebben kan. Ik wil niks liever dan dat. Ik heb u lief, want u hebt mij lief gehad, maar het ijs is zo dun. En mijn kracht is zo klein. We zongen ervan, weet je wel? Er is een andere wet in mij en die trekt. Ik voel het nu al. En Paulus zegt, ik voel dat voortdurend. Zodra ik het goede wil doen, die trekkracht. En hoe moet dat nou? Nou, om te beginnen zegt hij dan, ik, ellendig mens. Hij gaat het niet mooier maken, hij gaat zich niet verontschuldigen. Hij zegt, zo zit ik in elkaar. Ik, ellendig mens. Er zijn heel veel mensen die zich daar een beetje achter verschuilen. Maar bij Paulus is het gewoon heel eerlijk, recht toe, recht aan, ronduit. En het klopt zo. En wie heeft dat niet? Dat je denkt, God, wie ben ik nou en wat hebt u eigenlijk aan mij? Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood, van dat bestaan waarin ik met hem gestorven ben en opgewekt om hem in nieuwheid van de geest te dienen, vrucht te dragen. En het gebeurt ook, jawel, zegt Paulus, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ook dat is waar, ook dat gebeurt en toch tegelijk. Schrijft hij in Filippenzen 2 er ook achteraan, voor zover ik nog leef in het vlees, er is altijd die andere kracht. En dan ineens dan is het alles behalve Christus in mijn denken en in mijn doen en in mijn laten. En ik denk dat iedereen dat herkent. Er zit hier niemand volgens mij vanuit en zegt, nee, maar bij mij is het altijd Christus, helemaal. Toch? Bij u niet, bij mij niet, bij niemand niet. Dat trekt, dat trekt. Zo krachtig. Neem mij gevangen. Ik voel het steeds zwaarder wegen hoor. Ik weet niet hoe lang ik het nog hou. Wees maar eerlijk. En dan in één adem erachteraan. Ik dank God door Jezus Christus. Ja, dat om te beginnen. Toch kan ik terecht. Al valt het mij uit handen, een en ander maal. Al glij ik uit. Al is er nog steeds die trekkracht en het zit zo diep, de zonde. Hè? De zonde is niet, die zit heel diep in me. Zelfs al ben ik bekeerd, weet hij me te grazen te nemen en te pakken te nemen. Zelfs al ben ik bemind en geliefd tot en met, blijkt hij toch krachtiger en sterker te wezen dan al de liefde van God en Christus bij elkaar. Zo sterk is het. Afschuwelijk. Om te huilen, ik ellendeling, maar ik dank God. Ja, toch, hij houdt het met me vol door Jezus Christus, mijn Heere. O God, wat bent u goed dat u niks aan mij hebt overgelaten. Maar mijn hele bestaan, van het vroegst begin tot de laatste snik toe, met alle tekort, met al die keren dat ik val en struikel, heb meegenomen. En dat het niet meer afhangt van mij, zelfs niet van mijn vallen en struikelen. Dat ik mag hangen aan u, altijd, blijf in mijn liefde, ja. En nu? Diezelfde Christus, die levende. Romeinen 8 gaat daarop door. Ga ik nu niet verder doen. Maar die zegt, de geest. Mijn geest in jou. Dwars tegen die trekkracht in. Kijk. Als ik nou deze hand eronder doe. Dat helpt. Ineens voelt het veel lichter. En als ik hem nou gewoon zo houd. Ja, dan kan die niet meer uit mijn handen vallen, toch? Maar zeg je, dat is niet eerlijk. Nee, dat klopt. Maar het is de enige manier. Het is niet eerlijk. Ik red het niet. Maar ik dank God door Jezus Christus mijn Heere. Hij redt het. Sowieso door mij genadig op te vangen. En door de geest zo in mij te werken. Het willen en het werken, staat er. Dat ik het wil, maar het ook doe. Dat het er toch van komt. Nee, zegt Paulus, ik ben er nog niet door mensen. Ik ben nog lang niet klaar met mezelf en God ook niet met mij. Ik loop op die loopbaan om enigszins te komen tot de opstanding van de doden, maar ik heb het nog niet gegrepen. Ik heb het nog niet in mijn vingers. Maar ik jaag ernaar. En hoe doe je dat dan? door heel zenuwachtig te worden, nee. Maar door elke dag dwars tegen alles in te zeggen, ik dank u, o God, in Christus Jezus, toch verzoend. En alstublieft, kom mij te hulp, uw geest in mij. Want zonder dat is het bij voorbaat verloren. Al ben ik nog zo gekend, bemind, geliefd, bekeerd. Uw geest. Kracht uit de hoge. Kracht om in te gaan. Kracht om het omgekeerde te doen. Niet onderuit te gaan. Maar op te varen als met arends vleugelen. Die de Heere vertrouwen, zullen opvaren. Heere u, ik geef het aan u. Help me. En weet je, dan kan het zomaar gebeuren dat je jezelf soms even niet meer herkent dan dat je denkt. Ben ik dat? Zeg ik dat? Doe ik dat? Dan breekt de liefde van Christus zomaar door. En het kan zelfs gebeuren als je blijft in hem, dat je het zo gewend raakt, dat je nog wel anders kunt, maar soms toch gewoon niet meer anders wilt. Want wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Amen. Laten we gaan danken en bidden. Heb dank, o God, dat u bent wie u bent en in Christus het zo hebt gered. Dat u ons hebben kan en hebben wilt en ons niet alleen opvangt en opraapt en tot de uwe maakt, maar het ook met ons volhoudt in lange adem en met veel trouw. En dat u ons genade beveelt, blijf in mijn liefde, wat er ook gebeurt. En hoe je jezelf ook tegenvalt. En dat door in u te blijven, het tot onze verbazing gebeurt dat we vrucht dragen door de kracht van uw geest. Er toch iets wordt doorbroken en iets van dat kwaad wat in ons huist. En dat het andere doorbreekt, dat goede, dat van u. In denken, in doen, in laten, in liefde, in geduld, in barmhartigheid, in goedheid, in zelfbeheersing, in dat alles wat u eigen is. Zo danken we, zo bidden we voor elkaar. Ga met ons mee. Zegen ons in de week die komt. Als de scholen weer beginnen, geef er uw zegen over. Over de kinderen, de leerkrachten. Dat het goed mag gaan. Als we zelf na een periode van vakantie weer aan de slag moeten. Of nou, hoe dan ook. Wees daarbij. En help ons te gaan en te staan in die kracht van u. Elke dag, overal, om Jezus wil. Amen. Psalm 33, het 11e couplet, dat zingen we als ons slotlied. Goede tieren, vader, milde zegen, ader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Psalm 33, het 11e couplet. Wij mogen nu heen gaan. Laten we de goede woorden van God bewaren in onze harten. Om daarbij te leven onder zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God, onze Vader. En de voortdurende nabijheid met zijn geest. Zij met u allen. Amen.